gemeente aan het begin van deze dienst. Allereerst de droeve mededeling dat op woensdag 24 juni is overleden Nout de Boer in de leeftijd van 5 jaar. Aanstaande woensdag zal om 2:30 rouwdienst worden gehouden in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente Beekbergen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats in Wenen. Er is gelegenheid tot condoleren online via de condoleancepagina van begrafenisverzorging Vos of schriftelijk. Zingen we in dit verband met het overlijden Psalm 103, vers 8 en 9, gelijk het gras, is ons kortstondig leven gelijk een bloem, die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Vers 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
Schriftlezing deze morgen, gemeente, is uit Matteüs 22, de eerste 14 versen, maar stellen we eerst ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit de berijmde 10 geboden, het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit de Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matteüs 22, vanaf vers 1 tot en met 14. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beide kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
We gaan zingen, gemeente, Psalm 45, de versen 4 en 5. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf meer dan u meegenoten. Psalm 45, vers 4 en 5. Er zijn collecten, de eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de deurcollecte straks is bestemd voor het verenigingswerk in onze gemeente. gemeente, tijdens de omwandeling op aarde heeft de Heere Jezus veel gesproken door middel van gelijkenissen. En ik kan me zo voorstellen dat de kinderen die nu in de kerk zijn misschien al wel hebben gedacht, fijn dat het over een gelijkenis gaat, dan kan ik de preek tenminste ook volgen. Wel, kinderen, dat geldt niet alleen voor jullie, maar ik hoop dat de hele gemeente de preek zal kunnen volgen. Het is inderdaad een heel eenvoudig beeld dat de Heere Jezus heeft gebruikt. Maar er zit wel iets aan vast. De Heere Jezus sprak niet voor niets door middel van gelijkenissen. De Heere Jezus sprak niet door gelijkenissen met het doel dat alle hoorders eens wat meer onderuit konden gaan zitten in de kerk, omdat het zo gemakkelijk te volgen was. Als het in deze dienst gaat over een gelijkenis, dan is dat hoogst ernstig. Het gaat vanmorgen over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. We lezen de versen 11 tot en met 14 van Matteüs 22. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met het bruiloftskleed, en zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knessing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Even dat laatste vers, gemeente. Als de Heere Jezus zijn woorden begint met want, dan hebben we daar eigenlijk de sleutel voor de verklaring van deze gelijkenis. Want, op dit gedeelte moeten we goed letten. Misschien schrikt u er juist wel van. Velen geroepen, weinigen uitverkoren. Wat betekent dat? Zou dat betekenen dat vandaag eigenlijk de deur maar op een kier staat? Velen zijn geroepen. Vandaag worden we allemaal geroepen. Maar zou deze tekst dan betekenen dat er uiteindelijk maar heel weinig zullen komen, omdat er maar heel weinig zijn uitverkoren? Gemeente, dat gaan we zien als het in deze dienst gaat over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En we letten op drie aandachtspunten. Ten eerste een genadige nodiging. Ten tweede een nauwkeurig onderzoek en ten derde een indringende vraag. Dus drie punten, een genadige nodiging, een nauwkeurig onderzoek en een indringende vraag. Gemeente, we lezen in vers 1. En Jezus antwoordende, de gelijkenis die we voor ons hebben is dus een antwoord. Maar ik lees helemaal geen vraag, ook niet in het voorgaande hoofdstuk. En Jezus antwoordende, de gelijkenis is dus een antwoord. Hoe moeten we dit verstaan? Er is geen vraag gesteld, maar, en dat is wel duidelijk, er is een situatie ontstaan. Er is een bepaalde houding ontstaan. Een bepaalde houding waar de Heer Jezus op in wil gaan. Een zaak die aan de kaak gesteld moet worden. Daarover lezen we iets in vers 45 en 46 van het vorige hoofdstuk, Matteüs 21. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Er is dus een lichtje gaan branden bij deze mensen. We vrezen echter dat het niet het ontdekkende, zaligmakende licht van de Heilige Geest is geweest. Maar die fariseeën en overpriesters hebben het begrepen. Het gaat over ons. Het gaat over mij. En wat is dan het resultaat? En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Wat een verschrikkelijk resultaat. Wat een verschrikkelijke vrucht. Ze begrepen dat het over hen ging. Het is wel een groot wonder, gemeente. Het is echt een groot wonder als u vandaag in de kerk zit en u komt erachter, het gaat over mij. Het gaat over mijn leven, Het zou toch wat zijn als je zo aangesproken wordt, kinderen, jongens en meisjes, ouders, ouderen, als je zo aangesproken wordt dat je uit de kerk naar huis gaat en dat je weet, die preek, die ging over mij, ik werd aangesproken. En dan lezen we bij de fariseeën, de schriftgeleerden en de overpriesters, dat ze hem wilden vangen. Ze wilden de boodschap helemaal niet horen. Ze zouden liever gewild hebben dat ze helemaal niets hadden gehoord. En dan spreekt de Heere Jezus deze gelijkenis. Daarin gaat het over het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk. Dus hier hebben we de aanleiding tot de gelijkenis. Het Koninkrijk der Hemelen. Gemeente, dit gaat ons allen aan. Het Koninkrijk der Hemelen bestaat en het is er echt. Dit koninkrijk is niet van deze wereld. Paulus schrijft dat onze wandel in de hemelen is, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. De vraag is of u en ik van dit koninkrijk een inwoner zijn. Of onze wandel ook in de hemelen is. Of dit koninkrijk in uw en in mijn hart gestalte heeft gekregen. Of koning Jezus mijn koning is. Of ik een onderdaan ben van dat koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen wordt voorgesteld als een bruiloft. Dat is dus iets heel moois, iets prachtigs, iets om naar uit te zien. Het is iets om je in te verheugen, een bruiloft. Vraag het maar aan jonge mensen die gaan trouwen, hoe ze uitzien naar hun bruiloft. Alles is erop gericht dat het een grote en een fijn en een mooie dag wordt, nietwaar? Een bruiloft is iets om verblijd over te zijn. De Heer Jezus gebruikt voor het Koninkrijk der Hemelen geen begrafenisplechtigheid als voorbeeld. Of een andere heel droevige gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ernstig ongeluk of een sterfbed. Nee, het Koninkrijk der Hemelen wordt voorgesteld als een bruiloft. Gemeente, het zegt ons heel wat betreft de dienst des Heren. Jonge mensen, van de dienst van de Heere lezen we dat de psalmist schrijft dat het hem nog nooit verdroten heeft. Ken je die dienst? Is dat voor jou en voor u ook een liefdedienst? Is het iets waar je naar uitziet? De blijdschap die ermee gepaard gaat in het dienen van de Heere, het kennen van zijn wil en zijn weg, het hebben van goede moed, vrolijk het kruis te mogen dragen. In de diepste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Daar heb je iets van dat ware in de dienst des Heere. De wereld kent deze dienst niet. Iemand die de Heere niet kent, heeft die blijdschap niet. Maar de Heere Jezus spreekt juist tegen die mensen die daar staan en zo argwanend naar hem kijken en hem eigenlijk het liefst maar zouden willen vangen. En hij stelt ze het Koninkrijk der Hemelen voor als een bruiloft. Het is bovendien niet zomaar een gewone bruiloft. Nee, het is een hele bijzondere bruiloft. Het is niet iets alledaags, want het betreft de zoon van de koning. En de bruiloft wordt georganiseerd door de vader van die koningszoon. Gemeente, het valt op hoeveel tijd er wordt besteed aan de nodiging. Leest u het maar voor uzelf in het derde tot en met het zesde vers. Gemeente, wat heeft de vader van de bruidegom er een tijd in gestoken om die mensen bij elkaar te krijgen? Wat heeft de koning hun voorbereidingen getroffen? En alles wat er gedaan moest worden, is gedaan. De nodigingen zijn uitgegaan. Let u even op het meervoud hier. Het was er niet zomaar één. Als je hier voor een bruiloft en aanmerking komt, krijg je één uitnodiging, nietwaar? In deze gelijkenis zijn er echter veel meer uitnodigingen verstuurd. Kom toch, er is plaats voor iedereen. Ik zou daar niet lichtvaardig over denken, gemeente. Hoeveel uitnodigingen heeft u inmiddels al gehad? Tel ze eens op, weet u hoeveel het er zijn? Zou er hier iemand zijn die zou kunnen optellen hoeveel uitnodigingen hij gehad heeft? Ik denk dat niemand van u het zou kunnen zeggen hoeveel. Als je 10 jaar bent en je gaat al 6 jaar mee naar de kerk, keer 52 en dan nog eens 52, Want je gaat toch 2 keer op een zondag mee? Nou, begin dan maar op te tellen. Begin maar te vermenigvuldigen. Zoveel uitnodigingen. Gemeente, laten we toch niet lichtvaardig denken over die boodschappers die uitgaan met de boodschap. Telkens weer opnieuw. Ik hoop dat u er nooit aan wendt. Of dat u het allemaal gewoon gaat vinden. We lezen. En zond zijn dienstknechten uit. Om de genoden ter bruiloft te roepen. En ze wilden niet komen. Laten we hier toch eens ernstig over nadenken. Dat bijna onuitputtelijke geduld van die koning. Het is toch niet voor niets dat de Heer Jezus zoveel versen van de gelijkenis besteedt aan het beschrijven van de nodiging. Dan moeten Gods knechten er ook maar net zoveel aandacht aan besteden, denkt u niet? Vervolgens valt ons ook de langmoedigheid van de koning op. Eerst gaat er een algemene uitnodiging de deur uit. Iedereen is welkom. Hierna stuurt de koning knechten die niet alleen nodigen, maar ook aandringen bij mensen die speciaal genoemd worden. Het kan geen uitstel leiden. En dan, als de laatstgenoemden geen blijk geven van hun belangstelling, dan is er nog een laatste dringende appel. In vers 9 lezen we het. Gaat op de uitgangen der wegen en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Gemeente, we lezen in vers 5 eigenlijk eerst van beleefde onverschilligheid. Geen tijd, de een naar zijn akker, een ander tot zijn koopmanschap of wat dan ook. En daarna lezen we van bruut geweld of onverschilligheid. Hoe moeten we dat zien? Bruut geweld, je zou kunnen denken aan een openbare vijandschap. Misschien behoor jij wel tot die laatste groep. Je bent 16 of 17 jaar. Je zit eigenlijk te wachten tot je de kerk vaarwel kunt zeggen. Je zit eigenlijk te wachten tot je voor eens en voor altijd kunt afrekenen met de godsdienst. Het is een kwestie van tijd. Je lacht om alles wat er in de kerk gebeurt. Op straat doe je mee met het omverwerpen van christelijke normen en waarden. En vooral met je christelijke opvoeding. Bruut geweld. Maar er is ook beleefde onverschilligheid. Je komt nog wel naar de kerk. Je bent ook vanmorgen hier. Maar ja, ik heb het zo druk. Ik heb zoveel te doen. Door de week bent u zo druk dat u op zondag eigenlijk uw hoofd er niet naar hebt staan. Zo houden we op allerlei manieren ons veilig op afstand van het gepredikte woord. Wat worden er juist onder kerkmensen toch veel van deze verontschuldigingen gevonden? Gemeente, wat moet de koning van de kerk hiervan denken? Een genadige nodiging, dat wordt nog eens extra benadrukt door een ander feit in deze gelijkenis, al wordt het niet met name genoemd. We hebben erover gezongen uit Psalm 45, vers 4. Het was in het oosten de gewoonte dat er voor de bruiloftzaal een hal, een vestibule was. In die vestibule bevonden zich kasten, noem het maar de garderobe. Daar in die garderobe hingen de bruiloftsklederen, door de koning gemaakt, door de koning in gereedheid gebracht, en die klederen werden kosteloos aangeboden. Gemeente, u kunt zich wel indenken hoe die zaal er daar heeft uitgezien. Het dragen van die bruiloftsklederen was niet alleen een privilege in het ontvangen en het dragen ervan. Het was veel eer de eer van de koning om die bruiloftsklederen aan te bieden. Daarin lag zijn eer. Er waren geen kosten aan verbonden. Als je door de ingang van de bruiloftzaal bij die vestibule, bij die hal binnenkwam, dan stond daar de koning. Wie er dan ook maar kwam, iedereen kreeg een bruiloftskleed. De kasten hingen vol. We hebben daarvan gezongen uit Psalm 45. Daar gaat het over uw vorstelijk rijksgewaad, u toegevoerd uit elpenbenenhoven. Dat zijn die kasten. Die kleren ruiken, die zijn mooi, die zijn gestikt, die zijn keurig. Die ruiken heerlijk naar mirre, aloë en cassie. En, we lezen, wier geur uw ziel verblijdt. Daarin horen we van de koning der koningen, die zo heilig verblijd is, als hij die bruiloftsklederen daar mag geven aan wie er ook maar komt, al wat de Vader hem geeft, zal tot hem komen. En die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. In de menigte van de onderdanen is toch des konings heerlijkheid. Gemeente, als de Heere Jezus spreekt over het bruiloftskleed, waar gaat dit dan over? Waar heeft dit betrekking op? Dan moeten we denken aan de allerbelangrijkste vraag. Hoe nu een zondaar voor God kan verschijnen? Hoe is dat mogelijk? Hoe kan een mens voor God bestaan? We zouden kunnen wijzen op Gods heiligheid. Zonder heiligheid zal niemand God zien. Heiligheid in hart en leven. We lezen in de Bijbel op verschillende plaatsen over bekleed worden. Bijvoorbeeld met de gerechtigheid van Christus. Dat wijst op de totale vernieuwing van de mens, van de ziel en van het beeld van God. Je zou het met een wat moeilijker woord kunnen noemen, de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat is ook een kleed. Denk maar aan Jesaja 61 vers 10. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. In Openbaring 4 lezen we dat de 24 ouderlingen bekleed zijn met witte klederen en ze hadden gouden kronen op het hoofd. Laten we zeggen, als de Heer Jezus spreekt over dat bruiloftskleed, gaat het over de gerechtigheid van Jezus Christus, de bloedgerechtigheid. Het zijn de verdiensten van Christus, toegepast aan het hart. We komen zo bij onze tweede gedachte. Maar we gaan eerst zingen, gemeente, het versje van de hoogste klasse van de Ebenezer School, Psalm 127, vers 1, vergeefs opbouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Tweede gedachte, een nauwkeurig onderzoek. Het lijkt erop dat het niet veel pluis is geweest wat daar binnengekomen is. Wie zoal? Wel, in elk geval niet de eerste, de besten. Die hadden tenslotte allemaal nee gezegd. Ze zijn niet gekomen. Hun plaats hebben ze beleefd, maar beslist leeggelaten. Ja, die nette mensen, weet u nog, die beleefde mensen zijn niet binnengekomen. Ze hebben allemaal nee gezegd. De een ging tot zijn akker, de ander tot zijn koopmanschap. Ja, en wat er toen nog overbleef, dat waren de bruten. Ze hebben de dienstknechten gedood, wel. Wie blijven er dan nog over? Dat kan toch niet veel goeds meer zijn? Inderdaad, zo is het ook. Zo staat het ook in Gods woord. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Laten we er eerst nog eens op letten dat het feest wel doorgaat. Dat lezen we in vers 8. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, maar de genoden waren het niet waardig. Het gaat wel door. Gemeente, dat is ook de boodschap voor vandaag. Het gaat wel door. Gaat het ook door in uw leven? Gaat het ook door in Nederland? Of gaat het misschien door naar andere delen van de wereld? Zoveel mensen die geen tijd hebben, zo druk, zo bruut, zoveel vijandschap, gaat het wel door? Ja, het gaat door. Kijk maar naar de zon, kijk maar naar de maan, dan weet u dat het doorgaat. Het gaat echt door. Het is wel de vraag of het ook in uw leven doorgaat. Zult u eraan denken? Wie zijn er gekomen? We lezen deze gelijkenis ook in Lucas 14, ook al is niet alles hetzelfde. Het kan zijn dat de Heere Jezus deze gelijkenis 2 keer heeft uitgesproken op 2 verschillende plaatsen. Maar daar in Lucas 14 staat nog wel iets bijzonders. Daar lezen we van mensen die kreupel en blind en lam zijn. Mensen die eigenlijk niet kunnen komen. Hoe moet en zal dat gaan? Zijn er hier mensen voor wie dit een vraag geworden is? U moet, maar u weet niet hoe. Wel, we lezen dat ze gedragen werden. Breng ze. Dan moeten die dienstknechten ze brengen. Inderdaad, gemeente, het is niet veel opbeurends wat daar is binnengekomen. En toch, kijk eens naar hun gezichten. Ja, je kunt aan hun gezichten wat zien. En aan hun klederen ook. Want als je ze zo ziet in die prachtige kleding, dan lijkt het alsof al die kruisen en al die moeilijkheden volledig zijn bedekt. Die ene man waar het over gaat, ja, hij is ook binnengekomen. Hij is binnengekomen, heeft het geheel overzien en zijn conclusies getrokken. Hij heeft gedacht, wat doen al die schooiers hier? Wat zijn dat voor mensen? Wat doen al die mensen hier? Feest vieren. Daar zit hij ook en zij. En zeker allemaal op kosten van een ander. Hij ook daar, notabene met een bruiloftskleed aan. Feest vieren op kosten van een ander. Nee, hij wist het wel beter. Hij zou er wel voor zorgen dat dat hem niet zou overkomen. De vader van de bruidegom zou aan hem geen kosten hebben. Hij gaat wel in zijn eigen pak. Wat denken ze wel? Feest vieren op kosten van een ander. De koning, die vader, die zou aan hem geen kosten hebben. De gastheer zou eigenlijk dankbaar moeten zijn dat hij anders gekomen was. Gemeente, zo was deze man langs de garderobe heen gelopen en had hij de vader van de bruidegom laten staan. Deze man dacht dat het zo ook wel kon, zonder een bruiloftskleed naar binnen. Gemeente, herkent u het? De fariseeën en de overpriesters hoorden en verstonden dat hij van hen sprak. Zult u dat bedenken? Het gaat in onze tweede gedachte over dat nauwkeurige onderzoek. Hoe is dat vandaag? Het gaat over hoe wij voor God staan. Die ene man die daar binnen is gekomen en is gaan zitten, is het beeld van de vrome en eigengerechtige, maar diepe gevallen mens. Dat zijn mensen die misschien wel uren over zichzelf kunnen praten. En over de donkerheid van de tijd waarin we leven. Maar ondertussen heeft men het zo goed met zichzelf getroffen. Dat is mogelijk op verschillende manieren. Dat is mogelijk op een hele rechtzinnige wijze van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Het zware is nog niet zwaar genoeg. Het is allemaal zo verschrikkelijk. En ondertussen voel ik mezelf wel wat beter. Bij mij gaat het allemaal zomaar niet. U kent het misschien wel. U herkent het misschien ook wel bij uzelf. Het is ook mogelijk op een heel andere wijze. Het is ook mogelijk dat u het gewoon allemaal wat makkelijker neemt. Dat is ook zo'n eigen pak. Je neemt het wat makkelijk. Het is allemaal niet zo moeilijk en dramatisch als het ons wordt voorgesteld. En ja, je moet toch geloven. En de Heer Jezus is toch gekomen voor ons allemaal? Waar doen we het dan moeilijk over? En ja, hem aannemen, dat staat toch ook in de Bijbel? Begrijpt u wel? Een wat vrolijker pak. Maar uiteindelijk, wie u dan ook bent, wat het dan ook is, het is een ander pak. Het is niet het bruiloftskleed. En daar gaat het wel om. Beide voorbeelden die we noemden, missen het bruiloftskleed. Gemeente, waar staat u? En waar sta ik? Wat betreft het bruiloftskleed. Wat een ernstige woorden spreekt de Heer Jezus als hij zegt, en als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien. Wanneer zal dit moment trouwens zijn? Wat denken jullie, kinderen? Wanneer zal dat moment zijn wanneer de koning inkomt om de gasten te overzien? Wanneer denk je dat dat zal zijn? Ik denk dat je zult zeggen, met de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal de koning zien wie er is en wie niet en hoe we er zullen zijn. Dat is een goed antwoord en ik hoop dat jullie en wij allemaal veel met deze dag bezig zijn. Het kan ook zijn dat je denkt, misschien zal het de dag zijn als ik kom te overlijden. Als je tijdige met het eeuwige moet verwisselen, zal dat het moment zijn dat die koning de bruiloftzaal overziet. Ik hoop van harte dat je veel met de dag van je dood bezig bent, want dat zal een allesbeslissende dag zijn. In het graf zal er geen bekering of verandering meer mogelijk zijn. Gemeente, toch raakt dit niet de kern van deze gelijkenis. Ik las iets bij Kolbrugge als hij schrijft over deze gelijkenis. En dat trof me heel diep. Kolbrugge gaat nog één stap verder. Hij schrijft, wij bevinden ons allen in die grote bruiloftzaal, waarin het feest gevierd wordt van de bruidegom, Jezus Christus, en van zijn bruid, de kerk. Of zijn wij niet allen daarin? Ik zou wel willen weten of iemand onder ons het ontkennen kan, dat hij onder de prediking van het evangelie leeft. Tot zover Kolbrugge. Gemeente, dat is geen algemene verzoening. Kolbrugge zegt niet, het is allemaal goed met u, want we zijn allemaal al in die bruiloftzaal. Maar hij wijst erop dat de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. We zitten allemaal onder de bediening van het evangelie. En dat kun je inderdaad vergelijken met een bruiloftzaal. Het is geen rouwdienst, maar het is een trouwdienst. Gemeente, daar wordt u nog een raad gegeven die voor die ene man te laat was. Want dan zegt Kolbrugge, als u dat bruiloftskleed nog mist, in wat voor pak u dan ook in de kerk zit, dan geef ik u de raad zich zo spoedig mogelijk naar de voorzaal te begeven, om zich daar het kleed te laten geven en aan te trekken. Gemeente, raakt dit niet de kern van deze gelijkenis? De Heer Jezus was onder hen als een die diende. Zo is hij ook onder ons. Daar is de bruiloftzaal aangericht. En wat voor die ene man te laat was, kan van ons nog niet worden gezegd. Gemeente, we zitten vanmorgen allemaal in de kerk. En ik vraag u naar uw kleding. Heeft u een bruiloftskleed? Hoe bent u in de kerk? Hoe bent u op het feest? Het is geen rouwdienst, maar een bruiloft. De bediening der verzoening. Dan moet het ons opvallen dat als deze man wordt aangesproken, hij een zeer persoonlijke vraag krijgt. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, een indringende vraag. Er staat, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? De man mag het uitleggen, hoe hij is binnengekomen. Hij mag, als hij dat kan, zichzelf rechtvaardigen. Hij mag het uitleggen. Hij mag vertellen hoe hij is binnengekomen zonder een bruiloftskleed. Vriend, zegt de Heere Jezus, het is een indringende vraag. Vertel eens, hoe is het mogelijk dat je hier zit en dat je bruiloftskleed niet aan hebt? U begrijpt uiteraard wel dat we hier een detail van de gelijkenis hebben dat we niet direct moeten toepassen op de hemel. Het is dus niet zo dat er mensen in de hemel zullen zijn die eruit gezet worden. Maar gemeente, het gebeurt hier op aarde wel, onder de bediening van het evangelie. Volgens onze catechismus wordt het koninkrijk der hemelen geopend voor de gelovigen en gesloten voor de ongelovigen. Let nu toch eens op de vraag die gesteld wordt. Het is dus geen aanklacht, maar een vraag. Het is niet direct een beschuldiging, maar een indringende en een ernstige vraag. Daar mag je toch een eerlijk antwoord op verwachten. Geeft u eens antwoord. Hoe staat het ervoor, gemeente? Het is geen vraag voor de kerk als geheel. Het is niet voor een land, voor een volk, maar het is een persoonlijke vraag. Nu gaat het over u en over jou en over mij. Hoe staan we ervoor, gemeente? Dat is toch wel een hele belangrijke vraag, vindt u ook niet? Er zijn zoveel kleden waarmee mensen naar de kerk komen. Velen kleden zich netjes en dat is ook goed. Ik zou dat zeker zo willen houden. Ten slotte bevinden we ons in de heilige aanwezigheid van de Heere. Maar zoveel mensen komen ook nog met een ander kleed. Een kleed dat ook wat uitstraalt. Het kleed van de ongeïnteresseerdheid. Of het kleed van, het zal mijn tijd wel duren. Uitstellen, dat is ook zo'n kleed. Of het kleed van, ja maar, zo kan het toch ook. Er zijn ook nog andere klederen waar men zich mee kleedt. Ik ben een verloren zondaar, dat is ook zo'n kleed. Of ik ben gedoopt, ik geloof, ik ga naar het avondmaal, ik ben lid van de gereformeerde gemeenten. Gemeente, kunt u het daarmee doen? Als u zegt, ik heb geloofd, dan wil ik de vraag stellen, waarin heeft u geloofd? Want er is maar één kleed dat voor God wel behagelijk is. De gasten dragen allemaal hetzelfde kleed. Is er hier iemand voor wie de zaak van het juiste kleed werkelijkheid geworden is? Wat kan het een strijd geven in het verborgene? U hoort erover in de prediking. Maar voor uzelf ligt het zo bestreden en bedekt. En u voelt, zonder dat kleed ben ik voor eeuwig verloren. Maar hoe weet ik nu dat ik het juiste kleed draag? Mijn gedachten gaan even terug naar enkele jaren geleden. We zaten aan het sterfbed van mijn vader. Hij wist dat het nog maar kort was voor zijn heengaan. En aan de andere kant van het bed hingen vele kaarten aan de muur. Allemaal wenskaarten. Maar er was één kaart die er eigenlijk uitsprong. Deze kaart hing in het midden. Mijn vader had gezegd, hang die kaart maar precies voor het bed. Het was geen kaart met een foto of een tekening. Het waren alleen maar woorden. Het was een Engelse spreuk. Er stond op, ik heb mijn hoop gebouwd op niets minder dan Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Daar hebt u dat kleed, gemeente. Dat was nu alles wat er voor vader overbleef toen hij moest sterven. Zijn enige troost, beiden in leven en in sterven. Ik heb mijn hoop gebouwd, door genade en door het geloof, op niets minder dan Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Van die genade mocht hij getuigen tijdens zijn leven, van het kleed dat hem gegeven was. Want gemeente, het gaat over een gegeven kleed. In de eeuwigheid is het patroon ervan ontworpen. Daar is het patroon van het kleed gegeven aan de Zoon. En Christus de Koning moest dat kleed gaan weven. Weet u waar dat kleed is uitgewerkt? Dat is gemaakt toen hij naar deze aarde is gekomen. En in het bijzonder daar waar de borg ontkleed is geworden, waar de borg zijn klederen zijn afgenomen, toen heeft hij daar gestaan in zijn naaktheid. De naaktheid van een naakte zondaar, zonder de gerechtigheid van Christus. En na de verhoring door de kerkelijke rechtspraak en de tucht van de kerkelijke leiders, is een duivels spel losgebasten op die ontklede koning. Daar is de gevallen mens losgebasten. En daar hebben ze hem dat purperen kleed, die koningsmantel, omgegooid. Toen hebben ze hem bespot, zie, de mens, daar staat uw koning, volk des Heren, in uw naaktheid, in uw schaamte, zie de mens, Daar is dat kleed geweven, dat kleed waarmee een naakte zondaar voor God kan bestaan. Daar heeft Christus gestaan in het beeld van onze diepe val. Daar heeft hij plaats bekledend en borgtochtelijk het kleed geweven. Gemeente, met dat kleed kan een verloren zondaar voor God verschijnen. Met die gerechtigheid, met die zaligheid, zult u er daaraan denken? Als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. Gemeente, dat werk wordt nu zo'n wonder voor gevangenen, voor verlorenen, voor mensen die zo diep gevallen zijn, voor mensen die zo oprecht last hebben van hun zonde, voor mensen die zeggen, ik ben zo diep gevallen, ik ben zo verwerpelijk voor God, ik kan het maar niet verbeteren. Misschien heeft u het wel geprobeerd. U bent misschien uw hele leven al bezig om er wat beters van te maken. En het lukt, maar niet. O, die boze gedachten, die zondige verleidingen, en het wordt er niet beter op. Zo is er nu een volk dat een gepast voorwerp wordt om bekleed te worden met de klederen des heils. Mag ik u eens wijzen op dat kleed waar helemaal niets van u bij hoeft, waar niets van de mens is bijgekomen. Dat kleed is door de gerechtigheid van Christus verworven, maar het kleed wordt ook gegeven. Zie je daar, jongens en meisjes, die koning staan? Die kasten hangen vol. Er is genoeg voor iedereen. Iedereen krijgt zo'n kleed, behalve die ene man. Die loopt er langs. Nee, de koning zal aan mij geen kosten hebben. Is dat uw leven? Leeft u nog voor eigen rekening? Dan zal uw einde verschrikkelijk zijn. Gemeente, we gaan eerst nog zingen. Psalm 132... het 10e vers, ik zal Sions, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Gemeente, nu nog waar we het aan het begin over hadden. Want de Heere Jezus eindigt de gelijkenis met deze woorden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Wat betekent dat toch? Gaat nu de deur helemaal dicht? Gaat nu de deur op een kier? Eerst die nodiging. Maar nu zegt de Heere Jezus aan het einde. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Misschien heeft u de conclusie al getrokken. Ik zal wel niet uitverkoren zijn. Wat baat het mij dan eigenlijk nog? Gemeente, zulke vragen, zulke ingevingen komen altijd bij de duivel vandaan. Dat moet u goed onthouden. De duivel heeft de leer van de uitverkiezing zo gruwelijk misbruikt. Bij ernstige zielen, vooral kerkmensen, zal hij altijd met de uitverkiezing komen. En als u met die gedachten loopt, als u die gedachten hebt, dan hoort u het vandaag. Die gedachten komen uit de hel. Ik zal wel niet uitverkoren zijn. Het kan voor mij toch niet meer. Wat heeft het voor zin? Het zijn er toch maar voor weinigen. Niet waar? Zo willen we altijd denken. Maar is het u niet opgevallen, gemeente, dat er niet staat, hoe zijt gij ingekomen, terwijl ik u niet uitverkoren had? Er staat, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende. Dat staat er. De volle nadruk ligt op het kleed. De volle nadruk ligt hierop. Dat kleed was er. Het kleed is er. De vraag is, hoe is het mogelijk dat je er zomaar langs gelopen bent? Je wist het toch, je hebt het toch gehoord. Gemeente, het doel is de waarschuwing. Het is dus ook de betekenis van het 14e vers. De Heere Jezus wil zeggen, laat niemand denken dat er maar enkele zullen zijn die zo aan dat kleed zijn voorbijgelopen. Het zullen er velen zijn. Dat is de betekenis. Laat niemand denken dat er maar weinigen zullen zijn. Nee, velen zijn geroepen. Heel veel mensen blijven maar aan dat kleed voorbij lopen. Gemeente, het zal zijn een schare die niemand tellen kan. Maar het punt is dit. De Heere Jezus wil zeggen, wat zullen er velen zijn die zo verloren gaan. Die zo verloren gaan, dat is de waarschuwing. Neem het eens mee naar huis. Denk er eens over na. Welk kleed draag ik? Gemeente, we komen nog even terug op die bruiloft. Kinderen des Heren in ons midden, vertelt u wel eens wat over uw bruiloftskleed. Zoals bijvoorbeeld Jesaja schrijft, ik ben zeer vrolijk in de Heren. Ik kan die vreugde niet in woorden uitdrukken, ik lees het maar voor uit de tekst, Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heren. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk gewaad, sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Weet u, waar dat plaatsvindt, dat vindt nu plaats in die geestelijke vestibule, daar bij die kasten. In het heiligdom, waar God in Christus zijn volk tegemoet treedt, dat volk is zijn eigen kleding zo zat. Dat volk hunkert, het hijgt ernaar om dat kleed straks voor eeuwig te mogen dragen. Dat volk, gemeente, wie zijn dat? Dat zijn degenen die beven voor zijn woord, de verslagenen van hart, die met schaamte hun weg overdenken. Maar het kleed past hen, het is gestikt, het is geborduurd, het bedekt al hun zonden, al hun ongerechtigheden voor God. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Het is een blijdschap die de wereld niet kent. Het is een blijdschap, gemeente, die de vrome, eigengerechtige godsdienst niet kent, maar Gods kind wel. En nu is het de vraag, welk kleed u draagt. Als u dit kleed van Christus draagt, dan zult u er iets van weten wat het is om in uw verlorenheid langs die kasten te lopen. Zou het voor mij nog kunnen? Ik zou zeggen, ga maar voor die koning staan en vertel hem maar wie u bent. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 21, vers 1. Thank you. eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.